In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 119, de versen 47 en 65. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 47 en 65 van Psalm 119. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, vers 25 tot 36 en vers 44 tot 49. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord daarop zingen we Psalm 25, vers 2, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We lezen dus Lucas 24, vers 25 tot 36 en 44 tot 49. We belijden ons geloof en we zingen het tweede vers van Psalm 25. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keren weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dan vers 44. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 6 van onze Heidelberger Catechismus, waarvan we nu luisteren naar de laatste vraag, vraag en antwoord 19. Ik bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 6 vragen antwoord 19. Dan luidt de vraag, waaruit weet gij dat? En het antwoord luidt, uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Elisabeth is dat nog steeds Bert Hartog, Molenstraat 29. Daar ligt voor onderzoek onze broeder K. van Twillert van de Anton van der Horstlaan 116. Terwijl daar in de afgelopen week voor onderzoek ook werd opgenomen broeder A.J. Heek van de Wilde Zwaan 20. In de Lichtenberg denken we nog steeds aan broeder J. de Graaf van de Geldersman 4. Verder zuster Hater Haar Hartog van de Huigenlaan 14. Terwijl daar met rugklachten werd opgenomen broeder W. van Kooi van Waterhoen 34. In het Maarschalksbos in Baren moet morgen een knieoperatie ondergaan onze broeder Willem Hopman, Enkhuizersand 12. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster J. van Diermen Kok, Wilde Zwaan 107, zuster H. Duist Koelewijn op de Ree 7 en Judith Huigen, Vivaldiweg 35. Terwijl we samen ook mogen danken voor het feit dat broeder J. de Graaf van de Lindenstraat 27 vanavond met ons weer in de kerk mag zijn. Na de weg van ernstige ziekte die hij heeft moeten meemaken en te midden van de situatie waarin hij nu verkeert. Terwijl we tenslotte ook samen de heren mogen danken dat dominee Kok, die immers nog altijd aan onze gemeente verbonden is, vanmorgen voor het eerst in de kleine gemeente van Breda weer heeft mogen voorgaan in de dienst van het woord. Wij zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, nu we vanuit het donker van de decemberavond zijn gekomen hier in de lichtkring van uw huis, nu vragen we van u, laat het daardoor juist echt licht mogen worden, doordat wij vanavond mogen ervaren wat de discipelen ervoeren in dat gedeelte waarvan we gelezen hebben. Toen kwam Jezus en stond in hun midden en zei, vrede zij u. Want als dat gebeurt, heren, dan gebeurt toch wat er vanavond moet gebeuren. Dan gaan de schriften open en dan gaan er harten open. En dan mag er gezongen worden van uw barmhartigheid. En we hebben het gelezen, heren, dat de Heer Jezus in het midden komt, daar waar mensen over hem spreken. En ervan getuigen hoe hij het is die naar de schriften handelt met zijn volk. En laat dat ook zo mogen zijn, heren, dat vanavond uw dienaar van hem mag spreken. En dat de gemeente in de kerk gekomen is om ook van hem te horen, vanuit dat ene evangelie, dat een eeuwig evangelie is. En dat verkondigd mag worden ook in ons midden. We hebben dat zelf niet in de hand, heren. We hebben dat ook gelezen. U bent het, die schriften en verstand en harten opent. Wij kunnen dat zelf ook niet bewerken door ons op te zwepen tot een bepaald enthousiasme. Het is uiteindelijk helemaal uw werk. Maar u hebt het toch beloofd dat u zelf in het midden wilde zijn waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. En als we op die belofte pleiten, heren, dan doen we dat niet vanuit enige verdiensten van ons, want wij kunnen voor u niet bestaan, dat moeten we ook vanavond zeggen. Maar dan doen we dat omdat u met die beloften gekomen bent, ook tot een volk dat het niet verdiend had. Omdat u uzelf hebt geopenbaard in het evangelie als een God die zondaren achterna wandelt. Met een oneindig geduld en met een grote liefde. Wat zou het groot zijn, heren, wat wanneer vanavond dat geduld en die liefde van u onder de prediking tastbaar mochten worden. Geef het aan uw dienstknecht dat hij zo mag preken. Hij is afhankelijk van u en alle dingen. Als het gaat om een stem om te spreken, als het gaat om het verstaan van de schrift, dan is het de kracht en de leiding van de Heilige Geest die onmisbaar zijn. Wilt u die schenken, Heere? Maar wilt u dan ook geven dat er oren mogen doorboord worden en dat er harten geopend worden? En dat er inderdaad die lofpsalm aan het begin, aan het einde in alle kracht mag terugkeren. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Heere, zou u dat willen doen? Het gaat toch om de eer van uw naam. En het gaat toch om de voortgang van uw werk ook in ons midden. En het gaat toch om de opbouw van de gemeente. En het gaat toch om de zaliging van zondaren. Heere, we vragen om niks anders dan om uw werk. Wil dat in het leven behouden. Wil dat gestalte geven. Wil dat onder ons heerlijk openbaren. Opdat het duidelijk mogen worden dat u in ons midden wilt wonen. Dat u hier wilt wonen. Oh, dat betekent dan wel de geest van de uitbranding van de zonde. En dan roepen we wel eens au en dan worden we wel eens onrustig. Maar als u hier wilt wonen, dan betekent dat toch leven. En dan betekent dat toch behoud voor ouderen en voor jongeren. Willen doen, Heere, uit genade. Wilt u zegen uitbreiden over hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. Laat het heilige evangelie ook daar zijn kracht mogen doen waar mensen in eenzaamheid wachten op een woord van u. Wil het uitbreiden over heel de gemeente, Heere, over gemeenteleden die ver weg zijn. Die vanwege hun werk of door andere omstandigheden niet in de kring van hun gezinnen van de gemeente kunnen samenkomen. Wil u zich gaan uitbreiden over hen die in inrichtingen en in tehuizen van barmhartigheid worden verzorgd. Het zijn er nogal wat in onze gemeente. Breid u zegen uit, Heere, over alle rouwdragenden en eenzamen voor wie deze decembermaand zo'n zware maand is. In het midden van alle rouwdragenden denken we toch ook aan diegenen in onze woonplaats die in de afgelopen week zo plotseling in rouw werden gedompeld door dat aangrijpende ongeluk waarbij een vader en een moeder tegelijkertijd uit dit leven werden weggerukt. Eén schrede is er tussen ons en de dood. En u zegt het ons op allerlei manieren in deze weken en maanden. En de roepstemmen, ze houden niet op te klinken. En terwijl u bidden, Heere, om troost voor die rouwdragende familie die zoveel te verwerken heeft, bidden we u ook, geef dat de dingen verstaan worden. Opdat we niet zomaar voortleven zonder dat we vanuit het heilige evangelie die middelaar persoonlijk hebben leren kennen. Opdat we u echt mogen zoeken, opdat wanneer de dood voor ons plotseling komt, het geen onvoorbereide dood zal zijn. En geef het ook onze jonge mensen mogen verstaan. Dat dat dingen zijn die ook hen ter harte mogen en moeten gaan, omdat ook jonge mensen kunnen sterven. Maar vooral ook omdat u het zo waard bent dat we in onze jeugd u zullen zoeken. En dat we de tijd kostbaar zullen achten en dat heilig evangelie zullen gebruiken dat u in ons leven neerlegt. We bidden u, Heere, voor alle zieken in de ziekenhuizen. We denken aan Bert Hartog, dankbaar dat het met hem goed mag gaan. Bidden we u, Heere, om krachten, om opnieuw te mogen beginnen, om alles wat hij nodig heeft, laat hij dat ook maar mogen zien als een gave van u, die u mild en overvloedig, al is het op uw tijd, wilt schenken. Wij denken aan broeder van Twillert, bij wie het onderzoek nog voortduurt. En bij wie er van die vreemde verschijnselen zijn die onzekerheid geven en het leven in spanning brengen. Heere, laten de doktoren mogen ontdekken wat er met hem aan de hand is. Laat er een weg tot genezing kon het zijn mogen wezen. Maar laat uw spreken in dit alles door hem en door de zijden ook worden verstaan. Opdat uw woord zijn kracht mag doen. Juist in deze omstandigheden. Als een woord dat licht doet vallen over de weg die u ons leidt. En waarvan we mogen geloven dat als u onze wegen leidt, u altijd uw goede bedoelingen ermee hebt, opdat we de woorden des levens zouden leren nodig krijgen. Zegen onze jonge broeder Heek, die weer in het ziekenhuis ligt, Heere. Vorig jaar bent u ook al een hele weg met hem gegaan en alweer. Laat er toch duidelijkheid mogen komen over zijn kwaal. Laat die genezing ontvangen, opdat hij naar de begeerte van zijn hart voor zijn jonge gezin ook kan zorgen. Maar wil het opnieuw doen ervaren dat u een God bent, die in deze tegenspoed spreekt, zoals u het al vaker gedaan hebt. U bent toch de getrouwe, die zorgt voor uw eigen werk. We denken, heren, aan onze broeder de graaf, voor wie het al zo lang duurt. Heb dank dat het toch langzamerhand wat de goede kant op mag gaan. En kon het zijn, geef hem nieuwe krachten en nieuwe gezondheid en een leven in genade ligt. Gedenk zuster ter haar, spreek tot haar hart. En laat ze het mogen ervaren dat u aan haar denkt en dat dat iets is. Dat u vanuit uw eigen woord haar op de ziel wilt binden. Als een woord dat rust geeft en dat met vertrouwen de weg doet gaan die gegaan moet worden. Weest u met broeder van Kooi, laten de wegen die worden gezocht mogen leiden tot vermindering en wegname van de pijnen. En laat u in deze weg waarin u hem zo ineens stilzet ook mogen ondervinden, God spreekt. En hij heeft een boodschap die beluisterd mag worden. En die in het leven ook zijn kracht wil doen. Zegen onze jonge broeder Hopman, als hij morgen geopereerd moet worden, ga met hem mee, laat hij in vertrouwen op u mogen leven. Laat hij uw gunst ondervinden. We danken er u hartelijk voor, heren, dat zuster van Dierme weer thuis mocht komen. En dat ze samen met haar man u de heren mag prijzen, terwijl ze nog is. Als een God die zo langmoedig is en die zoveel gunst bewijzen schenkt. Die zoveel verrassingen nog geeft, te midden van alles wat in het leven moeite geeft en zorg. Verblijd haar en haar man ook verder door uw daden. We danken er u voor dat u uw verbondstrouw betoonde en de kleine Judith Huigen. En we bidden u, Heere, geef dat ze weer helemaal gezond mag worden, opdat een herhaling van deze kwaal mag uitblijven en ze voorspoedig mag opgroeien tot eer van u en tot vreugde voor de ouders. Dank voor de thuiskomst van zuster Duister. Laat in de komende tijd mogen blijken dat de operatie ook baat heeft gebracht. We danken er u voor dat onze broeder de graaf met ons in de kerk mag zijn. Heren, u hebt veel goeds aan hem gedaan. U hebt hem niet alleen teruggebracht van de rand van het graf. U geeft hem niet alleen kracht om de weg te gaan die hij moet gaan, ook al is dat een weg onderworpen aan veel beperkingen en veel verbinding. Maar u hebt gesproken tot zijn ziel. En u hebt het gezegd en het doen ervaren. De Heere is mijn licht en mijn heil. En wat is er beter dan dat, Heere, u te mogen ontmoeten in het licht van uw woord als een God van eeuwig heil. Gedenk hem ook verder en zegen hem samen met ons onder de prediking van het heilige evangelie op deze avond. We willen u als gemeente ook danken, heren, voor het voorrecht dat dominee Kokne al die maanden van uitgeschakeld zijn, vanmorgen toch voor het eerst weer het woord mocht bedienen in het midden van die kleine gemeente in die grote stad van Rome en van de wereld, waarin u hem naar zijn overtuiging een plaats geeft. We vragen van u, laat zijn herstel mogen voortgaan, opdat hij kon het zijn op uw tijd ook nog weer mag terugkeren tot de volle bediening. En laat zijn arbeid en die van zijn vrouw tot zegen worden gesteld in dat kleine groepje, daar in die grote stad in het zuiden van ons land. We bidden u voor het beroep dat we als gemeente uitbrachten. We leggen het ook nu weer in uw hand, heren, wetend dat u het bent die uw dienstknechten leidt. En die weet wat goed is voor Veenendaal, voor Bennekom en voor Bunschoten en voor de familie van Beek. Heren, kon het zijn, laat het tot onze blijdschap mogen wezen. Maar u die uw dienstknechten zendt, we verwachten het maar in stilheid van u, wetend dat uw wegen altijd de beste zijn. Gedenk zo aan heel uw kerk, heren, aan heel uw volk. Daarbij willen we vanavond ook het Armeense volk betrekken, dat zo'n verschrikkelijke lijdensweg door de eeuwen heen al is gegaan. En dat ook in dit jaar zo lijden moet, eerst onder vervolging en verdrukking en nu onder de gevolgen van die zware aardbeving. Heren, uw spreken is over de aarde. U bidden we sterk en troost dat volk. En laat het evangelie er mogen blijken te zijn een kracht om staande te blijven, om verder te gaan. Ontferm u over deze wereld waarin uw voetstappen klinken en de tekenen der tijden ons zeggen dat uw komst genaakt. En doe ons als kerk, levend uit het heilige evangelie bidden, Heere Jezus, wacht maar niet te lang meer, maar kom spoedig, uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 105, de versen 5, 6 en 24. 105, vers 5, 6 en 24. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. 85, het derde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, waaruit weet jij dat nou? U weet wel, dat is een bekende vraag. Er kan nog alles een keer de reactie zijn wanneer iemand iets heel bijzonders betuilt. Iets waarvan je zegt van mensen, hoe kom je daarbij? Die vraag die kun je stellen vanuit achterdocht. Je kan me nou wel zoveel vertellen. Die kun je stellen vanuit een stuk nieuwsgierigheid. Oh ja, is dat zo? Maar die kun je ook stellen vanuit een hevige belangstelling, vanuit een echte interesse, omdat je zegt, hier gaat het over dingen waar ik belang bij heb. Vertel het me eens precies. Nou, die vraag die klinkt nou vanavond, gemeente. Waaruit weet jij dat? En het is best te begrijpen dat die vraag hier aan de orde komt. Er zijn zulke ingrijpende dingen gezegd door een in zichzelf aan alle kanten vastgelopen mensenkind over een middelaar en verlosser die van God uit aan ons gegeven wordt tot een volkomen verlossing. Ongelofelijke dingen heeft die man mogen beleiden. Ongeloofwaardig ook wel misschien. En dat is natuurlijk een boodschap waar je schouders bij kunt ophalen en waarvan je kunt denken, ach, dat is nou weer zo eentje die van die aparte dingen komt aandragen, daar heb ik geen belang bij. En dan kun je voor kennisgeving aannemen, omdat wij mensen vertrouwd raken met de meest bijzondere dingen soms. Maar je kan ook zo'n vraag stellen. Dat kan best in de kerk ook gebeuren, vanuit achterdocht, vanuit nieuwsgierigheid. Dat je tegen iemand die zegt, dat daar die middelaar is die God ons geschonken heeft. Nou, vertel nou eens, hoe weet je dat nou? Hoe ben je daar nou achter gekomen? En u weet wel, dan komt er vaak geen antwoord. Want als het over die tere geestelijke zaken gaat, dan valt het niet mee om daarover te spreken tegenover geestelijke keurmeesters die bij voorkeur je te licht bevinden wanneer ze je wegen in hun weegschaal. We moeten ons altijd wel goed realiseren als we over die dingen praten, gemeente. Want we zeggen dan wel eens, als je de Heere kent, dan moet je er altijd over kunnen spreken. Maar er moet een vertrouwensbasis voor zijn. Er moet een geestelijke basis voor zijn. Dan moeten de broeders ouderlingen, als ze op huisbezoek gaan, soms met de broeders diakenen tegenwoordig, zich ook wel goed realiseren. Je kan zo'n vraag al zo plomp verloren stellen, maar is er een relatie dat je daarover kunt spreken? Heb je het gevoel bij die ander dat hij luistert vanuit de gunning van zijn hart? En omdat hij zelf er iets van heeft leren kennen. Maar er kan ook een heilige belangstelling zijn, gemeente. Een soort geestelijke jaloersheid. Een brandende hartevraag die geboren wordt onder het luisteren als iemand spreekt over die middelaar die hem van God geschonken is. Dat je zegt, hoe weet je dat? En wat vind je dat? Met de bedoeling, zou ik daar nou ook achter kunnen komen? Dat ik nou op mijn beurt precies datzelfde mag vertellen aan een ander. Nou, dat is de vraag, gemeente, die vanavond aan de orde wordt gesteld. En naar het antwoord op die vraag mogen we vanavond samen luisteren. En dat luisteren, dat is goed voor de achterdochtigen hier in de kerk, want die kunnen hier het schriftuurlijke antwoord horen in de hoop dat ze al luisterende zichzelf gaan verliezen en dat ze met al hun achterdocht en al hun kritiek jaloers worden op het blijde gezang waarmee hier een verloste meldt hoe God hem verlost. We willen luisteren, gemeente. Dat is goed. Vooral wanneer je persoonlijk met die vraag worstelt, hoe kom je daar nou aan? Dat je dat op goede gronden mag zeggen, Jezus Christus, middelaar tussen God en mij, ook mij van God geschonken. En ik hoop maar dat er veel van die mensen vanavond in de kerk zitten, dat zijn altijd van die dankbare kerkgangers, daar kun je wat aan kwijt. Luisteren naar het antwoord, dat zult u ook doen wanneer u dat antwoord al hebt leren kennen. Want zulke mensen die dat antwoord hebben leren kennen, die zeggen niet, och, dat weet ik allemaal al hoor. Dat is eigenlijk oude koek voor me, ik wil nou zo graag een beetje verder komen. Maar wie dit antwoord heeft geleerd, gemeente, die krijgt er niet genoeg van om het elke keer weer te horen, om daardoor opnieuw en des te meer bevestigd te worden in de kennis van die middelaar, want dit is geen gepasseerd station. Als iemand ooit uit die bron heeft leren drinken, dan wil hij elke keer weer terug om zijn dorst te lessen aan deze fontein van alle goed. Altijd maar weer, om dan ook elke keer weer te ervaren een volle beek van wellust, maakt hier elk in liefde dronken. We mogen samen verder luisteren, gemeente, naar het onderwijs van de kerk. En we horen vanavond het evangelie van de geschonken middelaar. We stellen drie keer de vraag, waaruit weet gij dat? De eerste keer leggen we de nadruk op het eerste woord, waaruit weet ge dat? Vervolgens op het tweede woord, waaruit weet ge dat? En daarna op het derde woord, waaruit weet gij dat? Dus het evangelie van de geschonken middelaar, waaruit weet ge dat? Waaruit weet ge dat? Waaruit weet gij dat? Om uit de deur in huis te vallen, gemeente, eerlijk gezegd valt het antwoord van de catechismus toch wel een beetje tegen, vindt u niet? Die vraag, hoe weet je dat, dat is een hele actuele vraag en die verraadt weer eens een keer dat die opstellers van de catechismus niet alleen het mensenhart kenden, maar dat ze ook een taal spraken waardoor de vragen van alle tijden opnieuw aan de orde worden gesteld. Hoe weet je dat nou? Dat is immers een vraag die momenteel aan alle kanten naar je toe komt, vanuit de moderne wetenschap, vanuit de schriftkritiek, vanuit de jonge lui die op de scholen in aanraking komen met de moderne schriftbeschouwing en vanuit de gedachten van de mensen in de kerk die zeggen, het gaat er toch om dat je persoonlijk die middelaar leert kennen. Hoe kom je nou aan die kennis? En als je nou dat antwoord leest, gemeente, uit het heilige evangelie, dan ben je geneigd om te zeggen, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar daar hoeven we niet zo lang over te praten. Dan moet je daar nou een hele preek over houden. Dan kan het vanavond wel een hele korte preek worden, want dit wisten we allemaal al. En dit is vanzelfsprekend, dit is gewoon, maar ik wil nou zo graag het echte antwoord, zegt iemand. Dit is vanzelf. Nou, is dat nou wel zo, gemeente? Mag ik nou eens een paar antwoorden noemen die nogal eens een keer worden gegeven? Als je je oor te luisteren legt, dan zijn er ook wel mensen die zeggen, je kunt dit ook leren uit de natuur. Dat zijn de mensen die nogal eens een keer de kerkdeuren voorbij lopen zonder dat daar reden voor is. Die zeggen, moet je eens horen, het is nou zo mooi weer en er is in de bossen die prachtige herfstkleuren. We gaan eens lekker een wandeling maken daar ergens achter Baarn of in de buurt van Hilversum. Of die in de zomer zeggen, om nou in die warme bedompte kerk te zitten, we gaan een poosje langs het Eemeer fietsen of we gaan het water op met onze kruisen. En dan komen ze terug en dan zeggen ze aan het einde van de zondag, mensen, we hebben toch genoten. En het was zo echt zondag, want het was toch zo rustig om ons heen. En wil je nou wel geloven, toen we daar zo op ons kruisetje zaten in alle rust, toen kwam er nog een psalm in ons hart ook. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Er is toch ook zoiets als een kerk van ongekorven hout, zeggen ze dan. Nou staat dat zo ver van ons af, gemeente? Of zitten ze er ook in onze gemeente? Die kerk van ongekorven hout in allerlei situaties nog alles een keertje verkiezen. Boven dat gebouw waarin God zijn evangelie neerlegt om dat te verkondigen. En er zijn anderen die zeggen in antwoord op die vraag, waaruit weet je dat? Dat weet je door de kerk. En dan weet ik wel, dat is het officiële antwoord van de Rooms-Katholieke Kerk. Die zegt, waar de kerk is, daar is de verlossing. Maar weer vraag ik, staat dat zo ver van ons afgemeend? Gebeurt dat onder ons nou nooit eens een keer? Dat er iemand overlijdt en die ken je nog niet zo erg en je zegt tegen de familie, hoe was dat nou met hem of haar in de verhouding tot de Here? Dan zeggen ze, ja, maar hij was wel erg gesloten. En over die dingen spraken we eigenlijk nooit, maar dominee heeft altijd trouw in de kerk gezeten en sloeg eigenlijk nooit over. Nou, iemand heeft wel eens een keer tegen me gezegd, dat zou er wel zielig wezen als je je hele leven in de kerk hebt gezeten en je zit er dan tenslotte nog buiten, dat God zegt, ik heb je nooit gekend. Dat kan toch eigenlijk bijna niet. Dus als je maar in de kerk zit, en als je er maar blijft zitten, dan zal toch wel, God is toch genadig. En er zijn anderen die zeggen, je weet dat uit de ervaring, en dat is het antwoord van de moderne theologie, die ondertussen vergeet dat ze al zo oud is als de weg naar Rome. Dat is het grote probleem met al die moderne opvattingen, altijd weer gemeente, dat ze komen aandragen met oude dingen, waarmee mensen al eeuwen geleden soms zo radicaal zijn vastgelopen, dat ze tenslotte zich er toch weer van hebben afgekeerd. Maar die mensen die komen elke keer weer met een hele hoop drukte aandragen, alsof het nieuwe dingen zijn, en die zeggen, het gaat om je ervaring, hoor. En dan spreek je de mensen van deze tijd die daar zo sterk de nadruk op leggen duidelijk aan, en dan kom je mensen tegen die zeggen, het kan 100 keer in de Bijbel staan dat het zonde is, maar ik ervaar het als iets goeds en ik ervaar het als iets moois. Nou, wie heeft dan het recht om te zeggen dat het niet goed is en dat het niet mooi is? Staat dat zo ver bij ons vandaan, gemeen? Om een antwoord op die vraag, waaruit weet gij dat, te zeggen, ik heb het zo ervaren. Met andere woorden, je moet nou niet wagen om dat in twijfel te trekken. Want mijn ervaring is voor mij beslissend, daar heeft niemand wat over te zeggen. Omdat wij vandaag geen enkel zicht vaak hebben op de kerk en op het ambt en op het woord van God dat ons onder kritiek stelt. En spreekt ons dat eigenlijk niet veel meer aan, gemeente, dan dat iemand zegt, ik weet het vanuit het heilig woord van God. Is dat toch eigenlijk niet het echte in onze ogen, het authentieke? Iemand heeft het zelf zo beleefd? En weer anderen die zeggen, ik weet het door die stem van binnen. En dan weet ik wel, dat is in alle eeuwen de opvatting van de geestdrijvers geweest, die zeggen, die Bijbel, ach, dat is eigenlijk maar een bijbel. Jongens en meisjes, je snapt dat woord wel. Een bijbel, dat luidt daar ook nog ergens op zij. Maar de echte bel, die luidt daar van binnen in je hart. En daar komt het maar op aan. Staat dat zo ver van ons af, gemeente? Zijn er ook onder ons niet die, als je ze vraagt van, ken je de Heere, die zeggen, ja kijk, en toen was er die stem bij mij van binnen. En vanaf die tijd weet ik het heel zeker en weet ik het heel precies. En die op die stem van binnen de grond van hun zaligheid bouwen en zeggen, daarom hoor ik erbij. Ook al merk je dat ze na 20 jaar nog over diezelfde ervaring spreken. En zich niet door het woord willen laten gezeggen in allerlei praktische zaken van het leven. Hoe weet je nou dat Christus je verlosser en middelaar is? Als je dat aan de catechisanten vraagt, dan zeggen ze zoiets van, nou ja, dat moet je geloven. Of dan moet je bekeerd voor wezen, en dan is er een enkeling die zegt, dan moet je wedergeboren voor zijn, en weer anderen die zeggen, dan moet je ontbidden. En al die antwoorden, gemeenten, die hebben er natuurlijk op zichzelf best wat mee te maken. Maar het is niet het eerst. Het is niet het fundamentele. Waaruit weet je dat? Ik weet het niet uit mijn verstand en ik weet het niet uit mijn gevoel. Ik weet het niet door mijn gebed of door mijn goede werken. Ik weet het niet uit mijn levenservaring en uit mijn hartlopen voor de dienst van de Heere. Er is maar één bron, gemeente, voor die zalige kennis van Jezus Christus. Er is maar één oorsprong. Uit het heilig evangelie. Want je leert de Heer Jezus Christus niet kennen, gemeente, op een boswandeling achter Baren. En je leert hem niet kennen uit een bekeringsgeschiedenis waarmee je in een hoekje bent gaan zitten. Je leert de Heer Jezus Christus niet kennen op je kruisertje dobberend op het Eemeer op een mooie zomer, zondagmiddag. En je leert hem niet kennen door het bestuderen van oude of nieuwe schrijvers die over theologische inzichten schrijven. Er is maar één antwoord uit het heilig evangelie. Is dat dan alles, zegt iemand? Ja, gemeente. En de beleider spreekt hier heel duidelijk de schriften na. Die in bijvoorbeeld Romeinen 10 zeggen, het geloof dat is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. De enige bron, gemeente, waaruit ik de Heer Jezus Christus kan leren kennen tot zaligheid. Dat is het heilig evangelie. En als u daarom de Heer Jezus wil kennen, gemeent, als borg en als middelaar, dan moet u bij die bron zijn, bij het evangelie en bij de prediking daarvan. En daarom, gemeente, nou steek ik meteen maar af naar de praktijk van ons leven. En daarom is het zo'n slecht teken als je bijbeltje thuis dicht blijft. Ik vroeg dat wel eens aan de catechisanten op Urk, jongens, dat bijbeltje van je, gebruik je dat nog wel eens een keer? Er waren de jongens die zeiden, dominee, dat ligt in de kerk. Want daar gebruik ik het elke zondag. En dan is dat natuurlijk mooi als je als jongere een vaste plek in de kerk hebt en dat je daar elke zondag komt. Maar als je bijbeltje de hele week dicht blijft, gemeente, dan is dat niet best. En daarom is het ook zo'n slecht teken als we in de Bijbel de weg niet weten. En ik kan daar me soms zo'n zorg over maken, gemeente, dat ik dat op alle catechisaties elke keer weer tegenkom. En ik denk dat het niet alleen bij de jongeren het geval is, maar dat als je een gedeelte van de Bijbel opgeeft, dat ze dan de inhoudsopgave moeten opzoeken. Ik zou bijna zeggen, ik wist niet eens dat die erin stond. En die hoeft er ook niet in te staan als het goed is. En dat ze dan tegen elkaar zeggen, je kan het vinden op bladzij 1263, om nog maar eventjes wat te doen. En dat roepen ze naar elkaar en dan wordt er gebladerd. En of het dan over Lucas gaat of over Jesaja, of het dan over Genesis gaat of over Openbaring. Maar op die manier moeten wij in de Bijbel de weg vinden. Gemeente, dat is niet goed. Dat is een bewijs dat het heilige evangelie voor ons een gesloten boek is vaak. En dat we er niet in thuis raken, zoals we in onze broekzak thuis raken. En daar zouden we vanuit de gezinnen eens wat aan moeten doen. Daar zouden we samen eens wat aan moeten werken. Dat je zegt, een Bijbel, daar hoeft geen duimgreep aan te zitten en er hoeft geen inhoudsopgave. En dat hoeft geen 10 minuten te duren voordat je met een groep van 20 catechisanten een Bijbelboek hebt gevonden. Zoals Lucas en Johannes, zo bekend als het maar kan ook, dan gaat het niet eens over Nahum en dan gaat het niet eens over de brief van Judas, maar over de meest bekende dingen. Het gaat immers om dat evangelie dat gekend wil worden. En daarom, gemeente, is een slordige kerkgang ook zo'n duidelijk bewijs dat je uiteindelijk bij God geen belang hebt. En dat je bij een middelaar geen belang hebt. En ook dat zeg ik vanavond met alle klem. Omdat er onder ons zoveel slordigheid is in de kerkgang, ik ben blij dat u er vanavond allemaal bent, hoor. En ik weet best dat ik misschien precies aan het verkeerde adres de dingen zeg wanneer ik ze vanavond zeg tegen u die hier zit, al weet ik het allemaal niet zo heel zeker. Slordigheid in de kerkgang, gemeent. Gemakkelijk die kerkdeuren kunnen voorbijlopen terwijl ze openstaan en terwijl je geen enkele reden hebt om er niet te komen. Dat is een bewijs dat je geen belang hebt bij God. En dat je geen belang hebt bij je eigen zaligheid. Want als je dat antwoord van de catechismus leert verstaan, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat uit het heilig evangelie, die zaligmakende kennis van de genade van God in Christus is, dan laat je je plekje niet leeg en dan gebruik je niet de christelijke feestdagen om erop uit te gaan. En dan zeg je niet, als we er maar één keertje zijn geweest, dan zijn we toch weer trouw naar de kerk geweest, van verslaan tenminste geen zondag over. Dan zeg je, ik moet er wezen. En dan kan het wel gebeuren dat je zegt, een week duurt eigenlijk veel te lang. Het zou halverwege de week nog een keer zondag moeten zijn. Want dat heilig evangelie, dat is een bron waaraan ik mijn ziel laaf. En waaruit ik het brood des levens ophaal. Want God de Heere die zegt niet, gemeend, als het gaat om de zalige kennis van Christus, wacht het maar af of doe je best maar. En God die zegt niet, er moet wat gekend en er moet wat gedaan worden. God zegt het heilig evangelie. Dat is de bron van de Christuskennis. En daar moet je het zoeken, gemeente, waar God zegt, ik verkondig u grote blijdschap. Dat u geboren is een zaligmaker van zondaren. Zoekt u God, gemeente. In Christus laat hij zich vinden. Zoekt u Christus, gemeente. In het evangelie laat hij zich vinden. Want dat is het kleed waarin de Heere Jezus Christus naar ons toekomt. Dat is het kleed waarvan die bloedvloeiende vrouw zei, als ik maar de zoon van zijn kleed mag aanraken, dan zal ik behouden zijn. En in de prediking, mag ik het nou eens zo zeggen, in de prediking hangt de Heere in de hemel. Vanaf de hemel de zomer van dat kleed van de Heere Jezus zo laag. Dat je niet een lift hoeft te hebben om er naartoe op te stijgen. En dat je niet hoeft te springen en te grijpen om er misschien bij te kunnen. Met de gedachte, ik ben er te klein voor. Maar hij hangt die zomer van het kleed van Christus. In de evangelieprediking binnen handbereik, gemeente. Zodat je je handen maar hoeft uit te steken. En je zegt het amen. Goddelijk evangelie, amen, zegt mijn ziel daarop. Maar wat is dan dat evangelie? Als ik dat aan de catechisanten vraag, dan weten ze dat natuurlijk wel, want dat leren ze op allerlei catechisaties zo voor en na wel eens een keer. Het evangelie, dat is de goede of blijde boodschap dat God zijn Zoon in de wereld heeft gezonden tot zaliging, tot verzoening van onze zonden. En als iemand dan vraagt, waar vind ik dat nou? Dan vind je het antwoord in antwoord 19 van de catechismusgemeente. Dat is een prachtig antwoord, want dat zegt dat evangelie, dat begint al in het paradijs. Jongelui, de catechisatie zeggen wel eens een keer tegen je, dominee, als de Heere Jezus nou de middelaar is die je nodig hebt om tot God te komen. Hoe zit dat dan met die gelovigen in het Oude Testament? Want toen was Christus er toch nog niet. Nou, hier zie je het. Toen was Christus er ook al. En tot die oud-testamentische gelovigen kwam hij al en ze hebben hem gezien. O, ze hebben hem uit de verte gezien, zegt de Heere Jezus, onder andere van Abraham. En ze hebben de dag van zijn komst verwacht. En ze zijn jaloers op hem die die dag zouden beleven. Maar ze hebben hem gezien. Ze zagen hem in de schaduwen van het oude verbond. Maar waar schaduw is, daar is licht. Want in het paradijs klonk dat evangelie al toen God de gevallen Adam opzocht. En riep Adam, waar zijt gij? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Toen al klonk dat evangelie dat God zelf voor verlossing zorgt. Toen al klonk die boodschap van de middelaar, onze Heere Jezus Christus. En artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, ik haalde het vorige week ook al aan. Dat spreekt daarom terecht dat God die mens die bevende voor hem vluchtte vertroost heeft. Met de belofte van zijn Zoon en met de belofte van zijn zaligmakende genade. Vlak na de zondeval. Als daar een doodschuldig mensenkind is, op de vlucht voor de rechter, vijand geworden van God, dan is het eerste wat er klinkt door de nacht van de zonde die het paradijs verduistert. Het heilig evangelie van God die zijn volk verlost. En zo is het verder gegaan, zegt onze belijdenis. De patriarchen traden op. Patriarchen, dat is Abraham, dat is Isaac en dat is Jacob. Ik weet niet of u het wel eens vaker gedacht hebt, gemeente, maar het zijn evangelieverkondigers geweest. Boodschappers van Gods blijde verlossingsdaden. En als u die geschiedenissen leest en u zegt, ik vind het vaak zo moeilijk om die oud-testamentische geschiedenissen te verstaan in hun boodschap voor vandaag. Dan staat hier, je moet die geschiedenissen lezen. Als verkondiging van het evangelie, dat mag je vandaag zo niet meer zeggen, stond er van de week in de krant. Er is een onderzoek gedaan naar een aantal kinderbijbels op discriminatie tegenover het Joodse volk. En men heeft geconstateerd dat dat discriminatie is. Als je zegt dat het Oude Testament heen wijst naar de Heere Jezus. Nou gemeente, je kan het Oude Testament niet anders lezen. En het gaat erom dat de Heere Jezus Christus door Jood en Heiden gekend wordt tot zaligheid. Abraham, Isaac en Jacob, ze verkondigen ons het evangelie. En we hebben ervan gezongen, al wat gij Isaac hebt gezworen, hebt gehoord. Ook aan zijn uitverkoren aan Jacob tot een wet gesteld van al het beloofde heil verzeld. En toen mochten we denken aan dat heil in Jezus Christus. En de profeten zijn gekomen en u weet het wel, ze hebben gesproken van dat lam dat zich stemmeloos ter slachting liet leiden. En van die herder die in zijn arm de lammeren vergadert en die de zogende zachtkens leidt. En die een herder zal zijn van zijn volk Israël en van de grote koning die zijn volk mag zien komen zachtmoedig rijdende op een ezel. Alles spreekt van de belofte der vaderen. En dan de eredienst van Israël, gemeente. Antwoord 19 zegt, door de ceremonieën en offeranden der wet laten voorbeelden. En dat is een prachtige zin. Want daarin wordt duidelijk, gemeente, dat de catechismus ons leert dat je wet en evangelie nooit van elkaar moet losmaken. De eredienst van de wet staat in dienst van het evangelie, gemeente. En waar de wet wordt losgemaakt van het evangelie, en dat is een gevaar dat nogal eens een keer dreigt in de kerk, dan krijg je het wetticisme, en dan krijg je het fariseïsme, en dan krijg je de rooms-katholieke werkheiligheid, dan krijg je een eredienst waarvan God de Heere zegt, ik gruw ervan, ik kan ervan spugen. Maar in die wet klinkt het evangelie. Want de offeranden in de tempel, ze spreken van de plaatsbekleding door de Heere Jezus Christus. Die in de plaats van zondaren zich stelt voor het gericht. En het bloed dat in de tempel vloeit spreekt van de verzoening die God heeft aangebracht. En waarvan hij zegt van achter het altaar waar dat bloed vloeit zal ik komen en tot u spreken van genade. En het verzoendeksel op de ark met de wet die daaronder ligt. Spreek van de boodschap van Psalm 65, dat God een God is die zegt, uw weerspannig overtreden, verzoen en zuiver ik. En alles, gemeente, de dienst van de hoge priester, met zijn symbolische kleding, met zijn verzoening en met zijn voorbeden. Alles getuigde van doodschuldigheid, van oordeel dat gedragen, van zonde die verzoend moet worden. Maar het wees ook in al zijn rijkdom heen naar hem die komen zal. Om tussen te treden. Om te verzoenen. Om te verkiezen en te doen naderen en te doen wonen in Gods huis. Alles getuigd van het heilig evangelie. En wekt bij de goede verstaander een psalm in zijn hart. Waardoor die zingt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En tenslotte is daar de vervulling in Christus. Ja, dat is het hart van het evangelie, gemeente. Als het neergeschreven mag worden en dat woord van het paradijs en van patriarchen en profeten en priesters en offerdiensten, is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, God, die voortijds vele malen en op velerlei wijzen tot ons gesproken heeft door de profeten, heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij is het hoogtepunt, hij is het eindpunt van het evangelie, Jezus, die de genade en de barmhartigheid Gods jegens zondaren gekocht heeft tegen de dure prijs van zijn bloed, om ze aan te bieden door zijn geest aan een schuldverslagen volk. En daarom, gemeente, is prediking in de nieuwtestamentische gemeente nooit anders, of ze nou vanuit het Oude of vanuit het Nieuwe Testament is, dan prediking van het evangelie. Prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Want de schrift is van dit evangelie vol. En dat evangelie, dat is vol van Christus. En dat betekent dus, gemeente, dat als zijn naam niet wordt genoemd, dan is er geen evangelie en dan is er dus ook geen prediking. Maar waar dat evangelie klinkt, daar verschijnt de Heere Jezus. Daar wappert zijn mantel in de kerk en nodigen de zomen van zijn kleed de hoorders uit. Om die zomen aan te grijpen en te zeggen, ik laat u niet los. Tenzij ge mij zegent. Daar druppelt zijn bloed op schuldverslagen harten. En worden zondaren genodigd. Een schuilplaats te vinden tegen het gericht. Daar klinkt zijn stem, die zegt: wij kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Daar kijken zijn ogen u aan, en ze zeggen: wat denkt u van mij, van de Christus Gods? Waar het evangelie klinkt, gemeente, daar klinkt de boodschap van de middelaar, die ons van God geschonken is. En daarom zeggen we vanavond met de apostel: wij schamen ons dat evangelie niet, omdat het een kracht Gods is tot zaligheid. En daarom is dat evangelie onopgeefbaar, gemeente. En zij hebben de Urker gemeente toen in de gereformeerde kerken het bloed van de Heer Jezus Christus werd aangerand door de leer van Herman Wiersinga. Terwille van dat bloed van de Heer Jezus kunnen we niet langer onder die synode en in die kerken blijven. Want het bloed van de Heer Jezus, dat is ons te dierbaar. Daarom, gemeente, doet het pijn wanneer dat evangelie verduisterd wordt, of het nou ter linker of ter rechterzijde is. Daarom, jongens en meisjes, is het zo'n zegen als je een vader en moeder hebt die dat evangelie in jouw leven neerleggen. Die zeggen: mijn kind, je moet dat bijbeltje pakken. En je moet dat bijbeltje gaan lezen. En dan ga je begrijpen waarom een moeder in de kerk, als ze s'avonds voor het eerst een keer naast het kussen van haar slapende zoon dat open bijbeltje vindt, met tranen in de ogen kan zeggen: Heere, wat is dat groot, dat mijn kind naar dat woord gaat vragen, dat zijn ziel kan zalig maken. En daarom willen ze je meenemen naar de kerk, omdat ze zeggen: een slordige kerkgang, dat betekent alleen maar dat je bij de Heere nog geen werkelijk belang hebt. En buiten de Heere kun je niet zalig worden. Gemeente, snapt u nou waarom een dienaar van het woord zo scherp kan worden soms, wanneer dat evangelie onder kritiek wordt gesteld? Zoals het onder kritiek wordt gesteld door de synode van de gereformeerde kerken in haar rapporten over de schriftbeschouwing, die de breuk in Harare hebben veroorzaakt en die alleen nog maar zijn onderstreept door latere besluit. Want het is niet waar, jonge mensen hier in de kerk, wat jullie zo vaak zeggen: het is toch allemaal dezelfde God en het gaat toch allemaal om hetzelfde woord en het gaat toch allemaal naar dezelfde hemel. Apostel Paulus heeft gezegd: indien iemand dit evangelie niet verkondigt, al was het een engel uit de hemel, die zij vervloekt. En u snapt het, het is de scherpte van de liefde. Het is de scherpte van de mens die er verdriet van heeft. Als je ziet dat mensen een vervloekte boodschap kiezen boven dat zuivere evangelie dat onze zielen wil zalig maken. En u snapt nou, gemeente, waarom een dienaar van het woord onder de prediking van het evangelie zo bewogen kan worden. Dat hij zegt: mensen, vee mij als ik dat evangelie niet verkondig. Want de liefde van Christus dringt me, alsof God door mij baden. Laat u met God verzoenen. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Ik heb het lief en zal er heil uit wachten. Dat evangelie dat vol is van en dat vervuld is in die ene naam: Jezus, zaligmaker van zondaren. Het is op dit moment dat iemand me onderbreekt en dat iemand zegt: dominee, nou ben je met zo'n hoogverheven lofzang op het evangelie bezig, en als ik je zo beluister, dan snap ik er wel wat van. Maar mag ik nou toch nog een keer die vraag stellen: waaruit weet gij dat? En ik voel wel aan wat daarachter zit, dat iemand zegt: weet je dat nou zeker? Vergis je je niet? Loopt dat nou niet op een teleurstelling uit als je je zo op dat evangelie verlaat? Is dat geen bedrog? Is dat geen luchtkasteel? Kijk, zegt iemand, je moet goed onthouden, dominee, ik ben nou een keer niet zo goed gelovig. Ik zit een beetje in zaken en dan weet ik maar al te goed hoe dat met de mensen is. Waaruit weet je dat? Ach, u kent die vragen toch ook wel? En dan zitten ze op een beetje een ander front, maar dan zeggen de mensen tegen je, je moet het wel zeker weten. Want het gaat tenslotte om de eeuwigheid. En stel je voor dat je bedrogen uitkomt, dan kun je het niet meer overdoen. Stel je je voor dat je je wat toe-eigent, wat je je niet mag toe-eigenen. Hoe weet je nou dat Christus een volkomen middelaar is? Hoe weet je nou dat Christus een geschonken middelaar is? Ik zei al, die catechismus, dat is toch zo'n machtig leerboek, gemeente. Zo actueel ook vandaag, die geeft het antwoord op die vraag ook. En dat antwoord dat luidt, het evangelie komt van God zelf en daarom weet ik het. U hebt gelijk als u zegt, dat antwoord heb ik nou al wel eens vaker gehoord. Want sinds een stuk van de verlossing begonnen is, hebben we nog niet zoveel anders gehoord. Van God zelf. Toen het erom ging dat een mens met de handen in zijn haar zat en zei van, nou weet ik niet meer hoe ik verlost moet worden, want van beneden, dat lukt het niet. Toen kwam er ook al dat antwoord, van God zelf komt de verlossing. En toen we vervolgens zeiden, maar wie moet dan die verlosser zijn? En we keken om ons heen en toen kwamen we er alweer niet uit. Toen kwam dat antwoord, ook van God zelf is de verlosser. De verlossing en de verlosser, ze zijn van God zelf. En als nou iemand vraagt, weet je dat zeker? Dan is het antwoord, dat is ook nou weer van God zelf. God openbaart het ons. En dan zie je nou zo'n prachtig gemeente in die paradijsgeschiedenis. Want als je dan nou kijkt hoe die mens is die door God wordt opgezocht met het evangelie, dan zie je die mens alleen maar op de loop. Als een doodschuldig mens, als een zondig mens, als een van God afgevallen mens, als een vluchtend mens. Een mens die zich verbergt, een mens die niet vraagt, Heere, zend uw licht en uw waarheid dat die mij geleiden. Die in tegendeel hoopt dat God bij hem langskijkt en dat God hem niet meer ziet. Een mens die niks voor heeft, die alles tegen heeft. En toen is God naar die gevallen mens gekomen. Maar die mens, zijn er goed onthouden, u die altijd weer denkt dat je wat moet hebben voordat God bij je komt. En dat je wat moet zeiden, dat je wat moet weten voordat God bij je komt. In die paradijsgeschiedenisgemeente zie je het zo duidelijk. God komt naar een gevallen mens toe die niks heeft. Die niks is, die één ding alleen maar denkt, ik moet zien dat ik me onttrek aan de heilige ogen van God, dat God me niet ziet. En toen is God naar die mens toegekomen met het evangelie, gemeente. Niet omdat God dat op dat moment heeft uitgedacht. Maar God heeft het geopenbaard, zegt de catechismus. Dat wil zeggen, God maakt het evangelie bekend. Hij onthult het. Het was er dus al. De openbaring zegt niet voor niks dat het een eeuwig evangelie is. God die wordt door onze daden niet verrast, gemeente. God had bij voorbaat al een middelaar achter de hand om zondaren met zich te verzoenen. Hij had er bij voorbaat al één die wilde optreden als het lam dat de zonde der wereld wegneemt, als de profeet die de raad Gods tot verlossing openbaart en als de priester die de verlossing verwerft en als de koning die de verlossing uitdeelt. En als die mens in zonde gevallen is, dan doet God zijn hand op. En dan haalt God dat heilig evangelie tevoorschijn. En dan zegt hij tegen die mens, ik zal. Van wie weet je dat? Vragen we wel eens een keer om de echtheid van iemands woorden te onderzoeken? Het antwoord van de catechismus is, ik weet het van God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, want in het evangelie, daar is God zelf aan het woord. Mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed, in het paradijs een evangelie heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En dat is niet alleen in het paradijs het geval geweest, gemeente, maar dat is ook later het geval. Want dan is er wel die patriarch die zijn mond open doet en dan is er wel die profeet die het woord verkondigt. Maar het is God die erachter zit. Hij laat het verkondigen, staat er in antwoord 19. En dat is prachtig, gemeente. En dan zijn er die priesters met hun symbolische dienst en al die symbolen van de tabernakel en van de tempel. Maar het is God die laat voorbeelden. Ik vind die rare mensen tegenwoordig, hè. Ze zitten soms in synoden van kerken en ze zeggen, nou ja, kijk, als God het nou zelf zegt, maar alles wat die mensen gezegd hebben, dat maakt natuurlijk dat het evangelie nogal een beetje onbetrouwbaar is hier en daar. Want die mensen waren nog lang niet zo wijs als wij, mensen van de 20e eeuw, die tenslotte een beetje beter weten waar Abraham de mosterd haalt. En die mensen die durfden nog niet zoveel als wij, die een beetje machtiger zijn en een beetje beter de dingen in de hand houden. Maar de catechisme zegt, dacht je nou werkelijk dat God zijn heilig woord in onbetrouwbare mensenhanden had neergelegd en het aan mensen had overgelaten? Met eerbied gesproken, gemeente, God de Heer heeft één keer de zaak van deze wereld in mensenhanden gelegd in het paradijs. En dat is de Heer nog een keer met eerbied gesproken, zo slecht bekomen dat hij er nooit weer aan begint. God legt zijn woord niet neer in de handen van mens. Maar hij neemt mensen in de hand om als een instrument in zijn hand het evangelie te laten verkondigen en het evangelie te laten voorbeelden. Hij gebruikt ze, maar het is zijn woord. Dat geeft die vaste wetenschap, dat zekere weten, dat vaste vertrouwen dat zijn woord de waarheid is. En dat moet je maar onthouden, jonge mensen, tegenover alle schriftkritiek, op school of ergens anders. En je zegt het maar tegen een leraar, die zegt, ja maar Abraham, die wist er ook nog niet alles van. En wij zijn op het ogenblik heel wat verder dan Paulus. Dat je zegt, meneer, u hebt het over het woord niet van Abraham en niet van Paulus, maar het woord van mijn God. En zou je nou alsjeblieft van mijn God willen afblijven, zeker als je ook nog christelijk op de school durft te zetten. Dan moet je maar onthouden, ouderen. Als aan dat woord van God zeggen, daar heb je niet genoeg aan. God zelf spreekt. Dan moet je je indenken, gemeente, wat dat betekent. Als je je Bijbeltje thuis dichtlaat, als je dat nooit voor jezelf leest. Dan zeg je, heren, ik heb er geen belang bij wat u zegt. Dan leg je Gods woord in je kast en je doet de sleutel erop en je zegt een slot op Gods mond, maar liefst. Moet je je indenken wat dat betekent, gemeente, als je je plaats in de kerk leeglaat. Dan laat je niet een dominee voor stoelen en banken staan. En dan zeg je tegen God, u praat maar wat anders u dat wilt. Dan zeg je, vergeef me de uitdrukking, maar soms denk ik wel eens dat ik het scherp moet zeggen. Heere God, u kunt me kletsen wat u wilt, maar ik kom er niet voor in beweging. En ik zoek het ergens anders wel. Moet je nou eens indenken. En dan moet je nou eens een keer zeggen, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, tegen huisgenoten die niet naar de kerk willen of die maar één keertje komen terwijl ze best twee keer kunnen. En dan moet je nou eens zeggen tegen je familie, als je inderdaad werkelijk belang hebt bij je familie en ze het leven gunt. En dan moet je nou eens zeggen in de buurt waar je woont en je weet dat er broeders en zusters zijn die de plaats leeglaten. Ik kan het ook niet allemaal, mensen. Ik kan het ook niet allemaal. Maar als je bewogen bent met het heil van je broeder en zuster, als je bewogen bent met het heil van je man en je vrouw, van je kind, van je neef en je nicht, van je broeder en zuster in de straat, zou je het anders willen zeggen tegen ze? Als ze elke keer als ze de kerkdeur voorbij lopen zeggen, Heere God, u kletst maar aan, maar ik kom er niet voor in beweging. Ik heb er uiteindelijk geen belang bij. En ik vind dat als het mij uitkomt, dan mag u wel komen, maar niet omgekeerd. Moet je zin denken, gemeente, wat dat betekent als je dat evangelie niet gelooft. Moet je zin denken wat dat betekent als je hier in de kerk zit en je hebt een kerkbank versleten onder je achterwerk. Terwijl je nog nooit bent gekomen tot het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Wat je daarmee zegt. Dan zegt, Heere God, ik heb er niet genoeg aan dat u spreekt. Ik vertrouw u niet op uw woord. Daar ben ik niet tevreden mee. Daar durf ik het niet mee wagen. Dat is te kort. Durf je dat nou inderdaad? Ongelovigen hier. Onbekeerden. Weet u wel wat u daarmee zegt? Als je zegt, ik heb aan dat woord alleen niet genoeg. Want dat woord, de catechisanten leren het. Ik zou ze op de galerij kunnen aanwijzen en zeggen, jongens, zeg het eens even op, want je hebt het geleerd door op te beleiden, is catechisatie. Het heeft goddelijk gezag. En het is duidelijk ten aanzien van de weg der zaligheid. U hebben vanmorgen gehoord, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is zo klaar als een klontje, gemeente. Het is noodzakelijk tot zaligheid, het is genoegzaam tot zaligheid. En dan hoor je dat woord en dan zegt u, ja, wat zegt u nou eigenlijk, gemeente? Wees nou eens eerlijk. Alles wat je op dit woord meer zegt dan amen. Dat is te veel. En met alles wat je op dit woord minder zegt dan amen. Doe je God tekort. Ja, maar zegt iemand, dominee, ik wil niet meer of minder zeggen dan amen. Geloof dat nou van. Maar ik zit toch altijd met die vraag, hoe weet je nou dat deze middelaar ook mij geschonken is? Zou je dat nou eens willen zeggen? Hoe weet u dat nou? Zo heel persoonlijk, misschien dat ik daar wat verder mee kom. En als we die vraag stellen aan de beleider hier in de catechismusgemeente, dan krijgen we weer datzelfde antwoord, dat weet ik uit het heilige evangelie, het welk God zelf heeft geopenbaard. Ja, zegt u, maar weet u wat ik nou niet snap, hè? Weet u wat ik nou niet snap? Dan zit er eentje in de kerk en die gelooft het, en er zit een ander in de kerk en die zegt, het doet me niks. Hoe komt dat nou? En daar kan ik maar één antwoord op geven, gemeente, en dan zeg ik opnieuw, dat is Gods werk. En dat werk, dat is volmaakt. Want hij geeft die middelaar Gods en der mens. En hij geeft dat heilig evangelie. En hij geeft verstand om dat evangelie te verstaan. En een hart om dat evangelie te geloven. Zo hebben we het gelezen in Lucas 24. Kijk, de Heere laat dat evangelie verkondigen. Daar heeft de Heere lust in, gemeente. Dat dat vanavond hier gebeurt. En de Heere geeft daar telkens weer de opdracht toe. Predig het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. En de Heere verbindt aan die prediking van het evangelie het werk van de Heilige Geest. En wat dat gebeurt, gemeente, dat gebeurt wat die Emmausgangers overkwam van wie we gelezen hebben. Dan wandelt de Heere zelf met ons mee onder de prediking van het evangelie. En dan opent hij de schriften en hij laat het zien, deze zijn het die van mij getuigen. En je ontdekt dat woord, dat is openbaring van de Heere Jezus. En je krijgt zicht op die middelaar, op zijn noodzakelijkheid en zijn gepastheid en zijn begeerlijkheid en zijn dierbaarheid. Dat laat hem zien, in het kleed van zijn belofte. Maar dat gebeurt, gemeente, dan gaat je hart open. En ik hoop, en het is mijn gebed, dat het vanavond onder de prediking mag gebeuren. En dat het je allemaal hier in de kerk tenslotte mag gebeuren. En dat je hart open gaat. En dat je hart er warm van wordt. En dat je hart sneller gaat kloppen. En dat je daarna tegen elkaar zegt, was ons hart niet brandende in ons. Als hij op de weg tot ons sprak. En ons de schriften opende. Want zo'n middelaar hebben we nodig. Dan wordt het verstand verlicht met goddelijk licht. Dan gaan we wonderen zien. Onze Heere Jezus Christus. God en mens noodzakelijk. Geschonken. Geloofwaardig. Al onze liefde waardig. Grijp dat woordje aan, gemeente. En Calvijn die zegt, dan stel je zekerder dan zeker vast. Dat dat woord Gods waarheid is. Betrouwbaar in alle delen. Zo ben ik erachter gekomen, zegt de beleider van antwoord 19. En ik mag het vanavond met hem mee zeggen. Zo. Omdat de Geest me liet zien, de schrift is Gods belofte woord. En heeft Christus tot inhoud. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Want dat is kenmerkend, gemeente, voor Gods werk in het leven van een zondaar. Als de Geest je aangrijpt, dan leidt hij je naar het woord. En in dat woord brengt die geest je bij de Heer Jezus Christus. En waar dat gebeurt, gemeente, dan krijg je er niet meer genoeg van. Dan word je er inderdaad verslaafd aan. Dan word je er inderdaad bezeten door. Dan wordt het een hartstocht van je. Dan ga je steeds verder de schriften onderzoeken. Om het in die schriften steeds meer te ontdekken. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En ik vraag aan het eind van deze preek. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Opgegroeid of gebracht onder de prediking van het evangelie. Is dit uw en jouw levensgeheim? Nee, zegt u. Nou, hoor dan. Dit is nog steeds de weg om erachter te komen. Want nog steeds is daar de roeping onderzoek de schriften. Want deze zijn het hier van mij getuigen. En de Heere heeft er lust in, gemeente. Hij laat zijn evangelie verkondigen. En Christus wandelt onder de prediking van het evangelie onder ons. En nog werft de geest een bruid voor het lam. Ga daar nou niet aan voorbij. En acht dat nou niet te weinig. Te licht. Te oppervlakkig. Achter dat evangelie in uw en in jouw leven. Zit goddelijke zorg, gemeente. God bemoeit zich met je. En daarom ligt dat evangelie bij u en bij jou op tafel. En onthoud het. Voor elke prediking van het evangelie is betaald. Met het bloed van het lam. Als je naar de bioscoop gaat, moet je betalen. Als je naar de schouwburg gaat, moet je betalen. Als je de kerk inkomt, dan is de toegang gratis. Want er is voor betaald, gemeente, dat u en ik vanavond het evangelie zouden mogen horen. Met het bloed van Gods Zoon. De geest neemt het uit Christus en verheerlijkt hem. Meer doet God niet. Meer hebben we ook niet nodig. Want dit evangelie is vol van de middelaar. Zijn ogen kijken u aan. Zijn handen zijn naar u uitgestrekt. Zijn hart staat in het evangelie open. Voor zondaren. Maar weet dan ook. En dat is de ernst en de bewogenheid die mij vaak vervult. Naar dit evangelie zal God oordelen. Bij de nu. En in de eeuwigheid. God komt erop terug. Wat moet ik dan doen, zegt iemand. Ach, één ding. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. En je zult het ervaren. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij het geslacht. Het welk hem vreest en zijn hulp verwacht. Amen. Wij willen samen danken. Wat een machtig cadeau, Heere, dat evangelie van de Heere Jezus. Wat een gave van U. Naast en boven die onuitsprekelijke gave in uw eigen Zoon, is het het evangelie als het kleed waarin Hij gewikkeld is. Wat is het groot dat U Hem onder ons wilt verkondigen. En dat Hij in de prediking onder ons wil wandelen in het gewaad van het woord. En dat de Heilige Geest de ogen voor Hem wil openen. Heere, laat dat werk maar mogen doorgaan. En laat dat evangelie onder ons mogen zijn in betoning van geest en van kracht. En laat er nog velen, ja kon het zijn wij allen, worden gebracht onder dit evangelie. Om er amen op te zeggen. Om eraan verkocht te raken en eraan verbonden te leven. Heere, werk het maar uit en pas het maar toe. U kunt het alleen maar doen. U wilt het toch ook doen. Geef uw zegen aan ons nu we de avond ingaan. Waak over ons in de komende nacht. Sterk ons tot de arbeid waartoe u ons roept in de komende week. Zegen ons ook als we uitgeschakeld zijn. En doe ons leven in het licht van dit evangelie. Dat zegt o grote Christus. Eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, dat ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon, al licht geen maan, doe ons in dat licht wandelen, Heere, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is psalm 56, het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, vers 5. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En Hij geve u zijn vrede. Amen.